Amen. Dus we zijn gearriveerd in Genesis als succes. We hebben gezien dat Genesis een boek is geschreven naar een bepaald volk. Hè, in een bepaalde cultuur, een bepaalde maatschappij met bepaalde gedachten, bepaalde uitspraken. Die hadden een bepaalde gedachte over de kosmos, over de wereld rond zich. En we moeten dan ook in die opvatting, in die context gaan interpreteren, hè, de teksten. We moeten voorzichtig zijn met onze 21e eeuwse geest, wetenschappelijke, nauwkeurige, chronologische geest, en dan alles letterlijk te gaan lezen. Moeten we heel voorzichtig mee zijn, want dan gaan we over zaken debatteren, gaan we zaken gaan interpreteren dat eigenlijk niet hoeft over gedebatteerd worden, dat het niet moeilijk hoeft. En mensen van de wereld gaan dan denken van, allee, hoe kan je nu geloven in zoiets, terwijl dat we vandaag de dag zoiets horen. Het hoeft niet allemaal letterlijk geïnterpreteerd te worden. Er zijn nog andere mogelijkheden als we het kijken doorheen de lens van wanneer het werd geschreven, in welke tijd, in welke cultuur. Zo zien we dat zij veel uitspraken gebruiken die we niet letterlijk hoeven te interpreteren, maar dat die symbolisch moeten worden geïnterpreteerd. Zij beschrijven situaties vanuit hun eigen perspectief en hetgeen dat zij op dat moment zagen en interpreteren. Zoals de vier hoeken van de aarde. Ze dachten waarschijnlijk dat de aarde plat was. Ze dachten waarschijnlijk dat er niet veel meer was boven de hemel. Dat de hemel sluizen hadden en vensters waaruit water aan viel. En dus we moeten voorzichtig zijn met zo'n zaken dan letterlijk te nemen. Hè. We moeten zien in welke geest werden die zaken gezegd. Hè. Er werden ook heel veel hyperbole uitspraken gedaan. Hyperbole, dat wil zeggen overdreven uitspraken. Maar je moet altijd kijken naar het punt dat ze proberen duidelijk te maken. Wij vandaag gebruiken ook heel veel beeldspraak. Wij gebruiken ook heel veel hyperbole uitspraken. En niemand hoort, wij verwachten niet van de mensen die ons horen dat ze het letterlijk nemen als we zo een bepaalde beeldspraak zeggen. Omdat wij die beeldspraak kennen. Ja? Zo is het ook hetzelfde in die tijd. En toch slagen we erin om het soms toch al te letterlijk te nemen. Zo hebben we gezien in vorige keer Genesis 5 dat die hoge leeftijden van die mensen toen, dat die in dalende lijn waren, dat een punt kan geweest zijn van de vloek of van het oordeel van God op de mens. Dat de mens minder lang leefde, des te meer hij afdreef van God. Hoe meer hij verzeilde in immoreel gedrag, hoe minder lang de mens begon te leven. En we zien dat het op een zeker punt komt, en daar zijn we dan nu gekomen in Genesis 6. Als we de leeftijd al letterlijk zouden nemen, zou dat ongeveer na 2000 jaar zijn geweest. En dan zien we dat de aarde zo slecht is geworden, dat God zegt, hij mag niet langer dan 120 jaar leven. Hè, lezen we hier in vers 3. Hè, dus het is ook 120 jaar nadien dat de vloed is gekomen. Iedereen van de aarde, God heeft zelfs spijt dat hij de mens heeft geschapen. We zullen even lezen in vers 5. De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Dat vind ik een hele vreemde vertaling. Hij voelde zich diep gekwetst. Hoe kan God zich nu gekwetst voelen? Hoe kan God spijt hebben van iets? Alsof hij dat niet wist van tevoren. Kan iemand mij dit even uitleggen? God die alwetend is. God die all-powerful is. Almachtig. Die gevoelens krijgt van spijt. Alsof zo, al lap, wat is er nu gebeurd? Zeg, had ik niet verwacht. Oh, Michael, daar heb ik nu spijt van. Zeg dat ik die mannen heb gemaakt. Ik voel me diep gekwetst. Iemand dat aan mij kan uitleggen. Wow, wat daarmee. Ja. Ja. Ja, ja, dat is waar. Goed, dank u. Christel, iemand anders zetten? Hoe dat je dit zou interpreteren? Oké. Ja. Ja. Ja, dat is inderdaad. Dus je wilt zeggen dat Mozes, of de schrijvers van Genesis hier, menselijke emoties toeschrijven aan God, zodat wij dat beter zouden begrijpen. Maar aangezien dat God buiten tijd leeft, kan hij eigenlijk geen spijt hebben. Maar het is een vertaling, hè, want er zijn andere vertalingen. Want de MBG bijvoorbeeld vertaalt het op deze manier. Het berouwen te Heren dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem in zijn hart. Smartte hem in zijn hart. Ik lees hier eventjes in mijn studiebijbel. En die zegt het volgende over... Over deze passage, ik vind het wel heel veel verhelderend. Ik zal het even lezen. Andere vertalingen zeggen, werd verdrietig dat hij mensen had gemaakt. Of, andere vertalingen zeggen, deed afstand van de mensen die hij had gemaakt. Dat is al direct iets anders, hè? Deed afstand van de mensen die hij heeft gemaakt. Dat is al anders dan, wacht, ik zal nog eens terug onze MBV... Want het probleem met Hebreeuws, met het Hebreeuws, hier is het woord brouw, vers 6, hij kreeg spijt van, hij heeft brouwen. De moeilijkheden met de Hebreeuwse taal is dat die veel minder woorden hebben dan onze taal. Ja, ik dacht dat er ongeveer maar een 6000-tal woorden zijn, en er worden... Hetzelfde woord wordt gebruikt voor misschien 10 verschillende betekenissen, waar dat wij dan 10 verschillende woorden voor hebben. Maar aan de hand van de context konden mensen in die tijd wel bepalen wat de betekenis was van dat ene woord dan. Je moet denken, taal was nog niet zo ontwikkeld als nu. Ja, we hebben 10.000, ik weet niet hoeveel woorden dat we hebben. Ik kan iemand misschien eens even googlen hoeveel woorden dat we hebben. Maar hoe ingewikkelder een taal is, hoe meer woorden, hoe meer grammatica, hoe meer klemtoon, intoon, weet ik veel wat je allemaal met een taal kunt doen, om duidelijk te maken wat hetgeen dat we willen zeggen. En hier was Hebreeuws was in een rudimentaire vorm. Het is daarmee heel moeilijk ook om te vertalen. De vertalers moeten context gaan bekijken en zien van oké, we vinden dit woord hier terug. Maar dat woord kan ook nog ergens anders teruggevonden worden. En daar betekent in die passage waarschijnlijk dit. Kan het dan ook betekenen hier hetzelfde? Dat is geen makkelijke job. Ik zou niet geren een bijbelvertaler zijn. als je weet dat uw vertaling gaat gelezen worden door... En dat is niet één mens dat dat vertaalt. Tegenwoordig is allemaal een panel van honderden experts. Maar vroeger voor Maarten Luther, de Luther-vertaling die werd gemaakt door Maarten Luther. De King James-vertaling, dat is niet door King James gemaakt, dat was voor King James gemaakt. Maar die werd ook door een handvol vertalers gemaakt. Erasmus, dat is een Grieks en een Vlaams of Nederlandse, denk ik. Theoloog die de Bijbel in het Grieks heeft vertaald, was ook één man. de immense verantwoordelijkheid die je hebt als vertaler om te kiezen van welke betekenis van dit woord ga ik hier nu aan geven, welke richting ga ik mee, welke brontekst gebruik ik. En dan te denken dat miljoenen mensen achter u, miljarden, dat wordt gelezen door miljarden mensen, gaat geïnterpreteerd worden, dat gaat uitgeleefd worden. Door zoveel mensen. Amen. Dat is een immense verantwoordelijkheid. Dat moet echt, echt niet makkelijk zijn geweest. Dus daarmee dat de Joden in de tijd, toen zij dit kopieerden, de bronteksten kopieerden en vertaalden, dat zij extra voorzichtig waren elke keer na het schrijven van de godsnaam, dat zij zich gingen wassen en terug opnieuw begonnen als een teken van eer aan de naam van God. Dat elke copytekst opnieuw en opnieuw werd gelezen en nagekeken op fouten enzover. En toch zijn er nog fouten gekomen in het kopiëren. Ongelooflijk, maar in ieder geval, wat ik wou zeggen, ja, over hij kreeg spijt van dat de mens had gemaakt. Dus het zegt, het kan ook betekenen, deed afstand van de mensen die hij had gemaakt. En ik lees verder. Elders wordt dit werkwoord gebruikt om aan te geven dat God niet terug kan komen op een besluit. Dit werkwoord kan hier dus niet dezelfde betekenis hebben. Het is waarschijnlijk gebruikt, dat werkwoord, om twee dingen duidelijk te maken. Enerzijds dat God spijt heeft, niet van het feit dat de mens heeft gemaakt, maar van wat de door hem gemaakte mensen hebben gedaan en zijn geworden. Anderzijds dat zijn houding ten aanzien van die mensen is veranderd. Hij neemt nu afstand van hen en besluit om zijn scheppingswerk gedeeltelijk teniet te doen door hen te vernietigen. Oké, dat is een heel interessant iets, daar kunnen we nog eens eventjes over nadenken. Dus, wanneer dat er staat, ik kreeg spijt van, of andere vertalingen zeggen, dit afstand van de mensen die het gemaakt, deze studiebijbel zegt dat het waarschijnlijk gebruikt is, dat woord, om twee dingen duidelijk te maken. Het eerste, dat God heeft geen spijt dat de mensen heeft gemaakt, want als hij er echt spijt van had gehad, van de mensen, had hij gewoon alles weggedaan. Maar hij heeft spijt van wat door de hem gemaakte mensen hebben gedaan en zijn geworden. En hij neemt er afstand van. Ja? Dat geeft meer dan 60 miljoen sinds de 12e eeuw, Vivian. Woorden, amai. Maar dat geeft mij meer, soelaas, of dat doet mij meer denken aan hoe God zich zou voelen als en God kan voelen. Hij zal waarschijnlijk wel, niet op het gebied van mens, hè. Want daarvoor is hij mens geworden, om één te worden met de mens en te voelen wat wij voelen, om verleid te worden zoals wij verleid zullen worden. Het zou niet nodig zijn geweest, moest hij dat reeds hebben gekunnen, maar... Maar ja, God kan alles, dus het is moeilijk om te denken in Gods plaats. Ik zal er maar niet te veel diep over nadenken. Maar God deed dus afstand, hij had spijt van wat een mens is geworden. Door zijn eigen fout natuurlijk, door zijn eigen keuze en slechte beslissingen. Een spiraal van slechte beslissingen. Langs de ene kant Kain, die koos om de eerder moordenaar te zijn. En we zien de lijn van Kain helemaal afbreken in een slechte, immorele, neerwaartse spiraal. En God die nog wel een licht laat branden om langs de andere kant, de lijn van Seth, de derde zoon van Adam en Eva dan, om via die bloedlijn dan toch nog een Messias. Dus de hoop is levend aan één kant, maar het kwaad is sneller aan het verspreiden dan het licht aan het verspreiden is. Dus God is een plan aan het maken om dat om te draaien. En uiteindelijk is dat omgedraaid in Christus. Het kwaad is nu niet meer, ook al lijkt het zo, hè, als je gewoon kijkt naar het nieuws, dan lijkt het alsof het kwaad harder aan het verspreiden is dan het licht. Maar volgens Jezus, die zegt dat het klein is begonnen, het zaadje, maar het zal uitgroeien tot een grote boom waarin alle mensen beschutting onder zullen vinden. Het is een klein beetje gist in hoe zeg je dat? Gist in de deeg, dank u. En het gaat over heel het deeg verspreid geraken. En we zien dat het is nu al 2000 jaar bezig. En het is in elke uithoek het goede nieuws aan het komen. Overal ter aarde, amen, wordt de naam van Jezus verspreid. In elke natie wordt een Bijbel vertaald in hun taal. Overal zijn er kerken. En je kan misschien zeggen, ja, maar dat zijn niet de juiste kerken. Of die prediken misschien niet helemaal het juiste. Maar waar dat de naam van Jezus wordt verspreid, met welke motieven dan ook, in welke interpretatie, zolang de basis evangelie, amen, wordt verkondigd, wordt gelezen, daar is hoop, amen, daar is licht en God kan verder werken met die kleine zaadjes, amen. Dus we moeten geloven dat het inderdaad gaat uitdijen, amen, want Jezus zijn werk aan het kruis is groter dan het werk van de duisternis. We moeten geloven datgene hij heeft verwezenlijkt aan het kruis in de tombe en in het heropstaan uit het graf, dat Satan is gevallen. Jezus zei, ik zag Satan vallen als een bliksemlicht. Hij is van zijn positie, amen, verslagen. De kop is verbrijzeld. Amen, de invloed is aan het verminderen. Hij zit geketend. Amen. Hij kan niet meer. En dat was in onze reeks over in Openbaringen. Was zo mooi. Hè? Dat duizendjarig rijk is een symbolische weergave van wat er nu gaande is. Het is het rijke tijdperk van de kerk. En Satan is geketend. Geketend wil zeggen, hij kan niet meer langer zoals hij voorheen wel kon, tot voor het kruis. Hij kan niet meer het evangelie tegenhouden. Hij kon Israël tegenhouden. Hij kon deze mensen hier op een dwaalspoor brengen. Zij die voor de wet leefden, zij die onder de wet leefden. U ziet, God probeert steeds opnieuw, maar telkens de natuur van de mensen veranderde niet. En we beginnen nu opnieuw met Noah. En we lezen een beetje later dat het weer misgaat met de toren van Babylon. We lezen een beetje later dat het dan aan Abraham is en Isaac. En Jacob, en we zien dat ze dan weer misgaan, dan is het weer 400 jaar in Egypte. We lezen dan Israël, weer mis in de woestijn. En beloofde land, ga even goed, het gaat weer mis. We lezen David, ga even goed, nadien Salomon, ga weer mis. En zo zien we naar ballingschap, 536 voor Christus, 70 jaar in ballingschap. Er is terug hoop, ze komen terug, het gaat meer mis, maar dan komt Jezus. Amen. En met Jezus gaat het niet meer mis. In Christus is er geen veroordeel. In Christus is er nieuw leven. In Christus worden we een nieuwe creatie. Het oude is voorbij, het nieuw is gekomen. Die oude menselijke natuur maakt plaats voor de nieuwe goddelijke natuur door de Heilige Geest die we kunnen ontvangen. Amen. Dus mensen die dat beeld niet hebben van het kruis en wat het verschil heeft gemaakt hier op aarde, gaan steeds de duivel op een hoger schapje zetten en de invloed van de duivel op de wereld dan Jezus zijn invloed. Voor hun is hij precies nog steeds gekruisigd. Nee, hij is niet meer gekruisigd, hij staat op en volgens het boek van Openbaring, amen, regeert hij en buigt iedereen, amen, voor zijn troon. Halleluja. We moeten een nieuwe blik hebben. Amen. En geen oud-testamentische blik, maar een nieuw-testamentische blik. Dank u, Jezus. Waar waren we? Ah ja. Dus, God zegt, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde weg, vaak dacht hij met de mensen ook het vee kruipen, want ik heb er spijt van of ik doe afstand van dat ik ze heb gemaakt. Maar alleen Noach vond bij de Heer genade. Oké. Okay. Dus het wordt slechter en slechter op het punt dat God opnieuw wil beginnen. En het moet zo erg zijn geweest, en daarmee begint Genesis 6, de reden van het echt slecht worden, want de mensen, oké, ze waren slecht en nadien waren ze ook slecht. Maar er is hier in vers 1 iets specifiek aan de hand, waardoor dat God zegt, mijn levensgeest mag niet voor altijd een mens blijven. We zullen even lezen van vers 1. Zo kwam er steeds meer mensen op aarde, en ze kregen dochters. En de zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. Toen dacht de Heer, mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven. Hij is immers niets dan vlees en mag niet langer dan 120 jaar leven. In andere vertalingen kan het er ook op duiden dat de genadetijd tussen het uitspreken van het oordeling en de uitvoering daarvan 120 jaar is. Dus er zijn twee interpretaties. Ofwel zegt God hier, de mens gaat niet langer meer leven dan 120 jaar, letterlijk. Of vanaf het moment dat ik dit zeg en het oordeel alles gaat vernietigd worden, is nog 120 jaar. En daar kunnen we ook uit de tijdsopname dan opmaken dat inderdaad 120 is 3 keer 40. Trouwens, 3 maal 40 is ook een symbolisch getal. Ik denk meer de tweede, want we lezen trouwens nadien dat mensen nog steeds langer of ouder werden dan 120 jaar, zoals Abraham, die tot de 170 of zoiets werd. Dus ik denk meer dat het is dat God de mensen nog 120 jaar geeft om zich te bekeren. Alleen mee in de bevrijding te komen, in de ark te komen. Ik moet nog even verder lezen, vers 4. In die tijd en ook daarna nog, zolang de zoden van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. Oké, we gaan even een andere vertaling erbij pakken. Hier is de MBG-vertaling. Het zegt, toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen, Gods, de zonen van God, dat de dochters der mensen schoon waren, zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. Vers 4. En de reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en zij hun kinderen baren. Dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Oké. Dus twee vragen die hier dan opkomen. Wie zijn de zonen van God? Wie zijn de dochter der mensen? En wie zijn die reuzen? In het Hebreeuws de Nephilim. En waarom zegt God dat omwille van deze gebeurtenissen dat er een einde aan moet komen? Dus blijkbaar waren die vermengeling tussen die godszoon en de mensendochters zo immoreel, zo vergaand, dat God beslist van oei, dit kan zo niet verder. Ik moet opnieuw beginnen. Met Noach dan. En er zijn drie theorieën, hoofdtheorieën, die verklaren of een poging doen tot verklaring. Geen een van de theorie is echt volledig afdoende, maar ik zal de eerste theorie 1, de zonen van God, zijn eigenlijk de zonen van de familielijn, bloedlijn van Seth. Dus dat is een goede lijn. En de dochters des mensen is de familielijn van Kain. Dat is dan de slechte lijn. En zij zeggen dan, deze interpretatie zegt dat de bloedlijn van Seth, wat de goede lijn is, zich aan het vermengelen is met de slechte lijn, de Kain, en zo worden ze immoreel. Dat is een interpretatie die meestal wordt afgewezen. Geen echte gerespecteerde theoloog houdt zich daar nog aan. Er is totaal niks in de tekst dat zegt dat de zonen van God ook de zonen van Seth zouden worden genoemd worden. Ja, dus een verwijzing inderdaad naar dat Seth gemaakt was in het beeld van Adam. En zo interpreteren ze dat dan. Maar een mengeling tussen mensen mocht in die tijd. Het is pas in de wet van Mozes dat alleen Israëlieten onder elkaar moesten trouwen, dat er geen vermengeling mocht komen met andere naties, andere people groups. Dus het is een beetje vergezocht, deze interpretatie. Ook wat de reuzen er dan mee te maken hebben, dat is ook een beetje vreemd. Dan heb je de tweede interpretatie, die zegt dat deze zonen van God, dat gevallen hemelse wezens zijn, gevallen engelen, omdat zonen van God wordt ook genoemd. Ik ga nog eventjes wachten, ik stel was even. Even wachten tot ze terug verbinding heeft. Nou, daar is ze terug. Ja, je was even weggevallen, Christel. Ik heb even gewacht. Amen. Geen probleem. Dus de tweede interpretatie is dat de zonen van God van Genesis 6:4, die met de dochter des mensen trouwden, een nakomeling hebben, dat die gevallen engelen zijn. We lezen inderdaad in Job, hoofdstuk 1, vers 6, op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen, en ook onder hen kwam ook de Satan. Dus we hebben het hier over engelen. Job, hoofdstuk 2, vers 1, zegt hetzelfde. Op zekere dag kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen, en onder hem kwam ook de Satan om zich voor te stellen. Job 38, vers 7, zegt hetzelfde. Terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen Gods jubelden. Dus inderdaad, in het boek van Job kun je inderdaad wel vinden dat de zonen van God inderdaad engelen betekent. Dus zij die deze theorie beamen van Genesis 4, zonen van de goden, hebben gemeenschap met dochters van mensen. Dat zijn dus engelen die hun positie hebben verlaten, die als mens zijn verschenen. Of ze dat kunnen of niet, ja, blijkbaar volgens die interpretatie dan wel. En hebben dan gemeenschap gekregen en daar zijn dan die giganten, de reuzen, uit voortgekomen. Ja. En dat is iets dat God moest stoppen, want anders zou de menselijke bloedlijn door de welke de Messias zou moeten komen op de duur bezoedeld worden. Dat is de interpretatie. 2 Petrus refereert daar misschien naar. 2 Petrus, helemaal naar het Nieuw Testament. Het spreekt hier in een passage. We zullen even lezen. Want indien God engelen die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren, en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach de prediker de gerechtigheid met zeven handen bewaard heeft, toen hij de zon onder de wereld heeft losgebracht. Dus wat, er zijn dus engelen die gezondigd hebben, die God dus momenteel in de duisternis heeft vastgeketend. Ja. En sommigen denken dan van, dat zijn die engelen die in Genesis hoofdstuk 6, vers 4, met de dochter des mensen gemeenschap hebben gehad. Judas zegt ongeveer hetzelfde. Hij zegt hier, en dat is een waarschuwing, voor zij die rebelleren tegen de Heer. Hij zegt, denk ook aan de engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten. Tot het oordeel op de grote dag houdt hij hen met onverbreekbare boeien in de onderwereld gevangen. In de Tartarus, in het Grieks. Herinner u ook Sodom en Gomorra en de naburige steden. Net als die engelen pleegden ze ontucht en liepen ze achter wezens aan die anders waren dan zijzelf. En nu liggen ze daar als afschrikkend voorbeeld gestraft met een nooitdovend vuur. Dus Judas heeft het over engelen. En hij wil deze engelen die gestraft werden als voorbeeld gebruiken voor mensen die ja, in de tijd van Judas rebelleerden tegen de Heer. En wil zeggen, hè, denk aan die engelen die een oorspronkelijke positie aan trouw werden en hun toegewezen plaats verlieten. Dus sommigen denken, ah, dat spreekt hierover de engelen van Genesis 6. Die werden gemaakt om in de hemel te vertoeven, maar ze hebben hun oorspronkelijke positie, hun toegewezen plaats, hebben ze verlaten. En ze hebben zich ingelaten met de dochters van mensen. En het, zoals ook Sodom en Gomorra. Net als die engelen pleegden ze ontucht en liepen ze achter wezens aan die anders waren dan zij zelf. Ja, dat klinkt toch wel inderdaad alsof... Het klinkt inderdaad... Ja, dat geeft toch wel, hè, deze twee versen, moet ik wel zeggen, geven wel veel ammunitie voor de interpretatie van de gevallen engelen die gemeenschap zouden hebben met de dochters van de mensen. En daaruit zou dan een hybride mens, een gigant, een nephilim, zou dan komen. Klinkt heel science fiction-achtig, hè? dat is momenteel zowat de hoofdinterpretatie aan het worden. Nu, er komt natuurlijk ook wat tegenstand bij, want sommigen zeggen, ja, wat dan met Marcus 12, 25? He, Jezus zegt, wanneer dat ze tegen hem vragen aan hem, he, meester, wat moet er gebeuren wanneer iemand 5 partners heeft gehad en die sterven allemaal, wat gebeurt er in de opstanding als die vrouw die 5 mannen tegenkomt, met wie is ze dan nog getrouwd? En dat was zo'n vraag aan Jezus. Maar het ging over de opstanding. Omdat ze ruzie hadden, de Sadduceeën geloofden niet in de opstanding, de Farizeeërs wel. Jezus zegt, want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkd, maar zijn ze als engelen in de hemel. En dus sommigen zeggen van, ah zie, een engel kan zich niet voortplanten. Dus Genesis 6... 4, waar het spreekt over de zonen van God die gemeenschap hebben met de dochter des mensen. Het spreekt niet over engelen, want engelen kunnen zich niet voortplanten volgens Jezus. En dan quoteer ze Marcus 12. In Matthäus staat het ook opgeschreven. Maar spreekt Marcus wel over voortplanting? Nee, het spreekt simpelweg over de opstanding, dat er geen man of vrouw is in de opstanding. Dat er eigenlijk geen uithuweling meer is. Dat er geen band meer is. We zijn allen één. Hè? De banden die we hier hebben op aarde tussen man en vrouw en de huwelijken en de relaties zullen in de opstanding anders zijn. En het zal niet meer zijn van, oh, waar is mijn chouchou? Het zal wel inderdaad heel confronterend zijn wanneer dat je bijvoorbeeld 4 keer getrouwd bent geweest. ja. En dus Jezus wou zeggen van, nee, je bent zoals de engel in de hemel. Die ook geen relaties onderling. Moet dat zeggen dat ze daarmee niet kunnen voortplanten? Dat wil Jezus daar eigenlijk niet mee, helemaal mee zeggen. Misschien hebben ze wel de capaciteit om dat te kunnen. We lezen in Genesis 12, denk ik dat het is, wanneer God als de engel, als wanneer God in zijn gedaante, de engel des Heren, verschijnt aan Abraham met 2 andere engelen, hè, vlak voor hij Sodom en Gomorra gaat vernietigen. We zien dat God daar inderdaad aan het eten is, dat de engelen mee eten en drinken, dat wanneer ze nadien naar Sodom en Gomorra gaan, dat het volk in die stad hun wil vergrijpen aan die engelen. Dus kan het zijn dat zij, als zij in menselijke gedaante verschijnen, niet compleet als mens. En niet zoals Jezus die mens werd en geboren werd uit een vrouw. Dat is helemaal anders, hè. Dit is als een verschijning, maar zou het dan toch kunnen zijn dat in die verschijning dat... het wordt ingewikkeld als je ernaar denkt. Ja. Dus op dat vlak is er inderdaad wel een punt op te werpen tegen deze interpretatie. Maar het klinkt inderdaad wel spectaculair. Ja, de gevallen engelen die zich voordoen als mensen en daaruit dan giganten, Nephilim voortkomen. Maar dan is de vraag wel, hoe komt het dat er ook na de vloed zij er nog waren? Genesis 6:4, nou, laten we hem nog eens lezen. In die tijd en ook daarna nog. En dat spreekt dan vooral ook na de vloed. Zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefde de gigant op aarde. In de tijd en daarna nog leefde de gigant op aarde. De Nephilim wordt hier wel vertaald als gigant. Maar is dat wel de juiste vertaling? Want ik geef dus mijn neus naar... En inderdaad, we vinden in Numerieken, waar is mijn Numerieken? We vinden inderdaad dat die reuzen er nog zijn. En we weten dat van David en Goliath. Maar er was nog een hele familie van Goliath. Numeriek 13 en 33. Dit is wanneer dat ze het beloofde land hebben verkend. En ze komen terug met het rapport. Ook zagen wij daar de reuzen en Akieten die tot... de reuzen behoren. En wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen. En die reuzen, hier dat woord reuzen, is Nephilim. Is ook Nephilim. Ja. Die Enakieten, die familie Enakieten, die komt nog eens later terug bij David. En daarna nog eventjes later er waren er nog broers van Lights en zijn de juiste referentievergeten. Inderdaad, ja, er waren er drie. Ja, wel nog meer, denk ik. Dus als die Nephilim hier in Numerieken ook nog waren, dan vraag ik me wel, van waar komen die dan? Als de vloed alles en iedereen heeft vernietigd. Of hebben de zonen van God, die gevallen engelen, na de vloed dat opnieuw geprobeerd? Snap je? Maar als Judas verwijst naar het in de gevangenis gooien van die gevallen engelen in die donkere put, hoe konden ze dan nog bewegen? Hoe konden ze dan nog iets doen? Ja, dat zijn allemaal vragen die opkomen. Misschien lezen we wat te veel in. Klinkt interessant, maar ik denk ook niet dat we er diep over na moeten denken, want dat kan gaan leiden tot complottheorieën en allerlei andere vreemde zaken. Er zijn er zelfs die zover gaan in te zeggen van in de eindtijd gaat het terug zijn zoals in de dagen van Noah en dan komen de Nephilim terug. Dat is wat sommigen denken. En dan komt Satan en met zijn gevallen engelen en gaan die gemeenschap hebben met mensen. En daaruit komt een hybride mensenras. Ja, het is precies een of andere science fiction film, zeg. Dat er dan zombies tevoorschijn gaan komen en zo verder. Ja, dat gaan we misschien een brug te ver, hè. Zover hoeven we niet te denken. Maar dat is dus de tweede interpretatie. Iemand tot hier stuurde daar nog vragen over, want er is nog een derde interpretatie. Het klinkt wel aannemelijk dat God ze daarvoor zou wegvagen. Dat zou wel een goed motief zijn. Ah, wel, hetgeen dat ik juist heb gezegd. Ja, dat is wel een beetje ontstaan uit Joodse mythologie en legendes, want zij hebben ook heel veel aparte boeken, hè, die niet worden aangereikt tot de traditionele kanon. Maar daarbuiten hebben ze ook nog, zoals het boek van Enoch. Dat is een boek dat trouwens ook wordt aangehaald door in de brief van Judas. Maar Enoch, het boek van Enoch wordt niet aangerekend tot het zijn geïnspireerd. En wordt dus niet toegevoegd aan de kanon. Maar daar spreekt dat ook inderdaad over gevallen, engelen en zo van die zaken, dat die tot mensen zouden komen enzovoort. Dus er is inderdaad een Joodse sectie die daarin gelooft, maar er zijn er ook die geloven eigenlijk in de interpretaties die ik geef hoor. Dus. Maar er is ook een verscheidenheid daar aan interpretaties. Meestal de meest spectaculaire heeft de meeste navolging. Sommigen gaan zelfs zover dat ze denken degene die engel, die gevallen, die Nephilim, die dan door de vloed zijn weggevaagd, dat de demonen zijn. Omdat dat een hybride ras was tussen mensen en engelen. En die zijn dan vernietigd geweest, maar die dwalen nu rond als de demonen die we terugvinden in het Nieuw Testament, die Jezus uitjaagt. Hè? En die in varkens en zo moeten zitten. Hè? Want volgens die theorie is er een verschil tussen demonen en gevallen engelen. Hè? Dus je hebt de gevallen engelen, zoals Satan. En de engelen in de hemel, zoals Gabriel en zo verder. Maar demonen is nog iets anders. Dat zijn dan de opgestaande geesten van deze Nephilims. Ja, dat is voor mij ook een brug te ver. Hè? Dat moet je veel te veel rare verbindingen gaan maken. Ik zeg, het klinkt heel interessant en je kunt er een heel mooie science fiction boek over schrijven. Het zou ook zomaar eens waar kunnen zijn, maar. Ik ga me er niet al te druk, ik ga er zeker niet van wakker liggen. En ik ga al zeker niet raar dingen beginnen te dromen en te denken. Amen. maar ja, het is interessant om te horen, denk ik. Maar het gaat wat te ver dan wat de tekst zegt. Want er is nog een derde interpretatie. Is er dan nog iemand anders een opmerking of een vraag had tot hiertoe? Oké. Een andere interpretatie, en dat is iets meer down to earth, zal ik maar zeggen. Houdt rekening mee met de context van de passage. Althans, dat zeggen ze dan toch. Het zegt hier, het gaat over mensen. Het gaat niet over gevallen engelen. Het spreekt altijd over mensen. En de zonen van de goden zou een referentie zijn naar koningen en heersers. Want in die tijd werden, in psalm, inderdaad, in een psalm staat er een referentie naar de zonen van de goden, of zelfs goden met een kleine g, dat refereert naar leiders, naar mensen die in hoge positie staan. Dus oké, je kan er een case van maken, dat de zonen van de goden dus eigenlijk gewoon koningen zijn, heersers, dictatoriale heersers, die hard heersen, zoals Lamech, hè, weet je nog, Lamech, de zevende uit de lijn van Kain, hè, die zei van Kain, hè, wordt zevenmaal gevreekt. Wel, hè, Lamech wordt 70 tot zevenmaal gevreekt en hij had meerdere vrouwen. Hè. Is dit de lijn van Lamech dat zich verder zet, of mensen die zich verzetten naar het beeld van Lamech, die vrouwen neemt zoals hij ze eruit kiest. Hè? Het is inderdaad, ja, het klinkt wel plausibel. als je dit zou zien als koningen. En dat dus de polygamie hier eigenlijk wordt ingezet. Iets waar God altijd tegen is geweest. Waar altijd maar onheil uitkomt. Het is alsof door zijn macht hij zomaar kan kiezen, harems kan bouwen, hè, hoe mooi de dochters van de mensen waren. Dat klinkt niet echt iets alsof een gevallen engel zou doen. Snap je? Een gevallen engel maakt niet uit hoe mooi de dochters van de mensen zouden worden. Je zou gewoon vrouwen pakken, moest hij een of andere hybride Nephilim nageslacht willen opwekken. Het zou niet uitmaken hoe mooi dat ze zijn, als er maar vrouwen zijn. Snap je? Dus het is wel een goed punt dat het dus gewoon een heerser zou zijn die te veel macht toe-eigenen, die niet meer heersen zoals God het wou en niet meer in monogamie leven en die niet meer de verantwoordelijkheid van de heerschappij uitvoeren in liefde, in verantwoording en in medegevoel naar andere mensen toe. Nee, dat zij die macht die ze hebben ontvangen, volledig zelfzuchtig, eigenlijk zoals Poetin momenteel aan het doen is, die heeft iets in gedachten, die wil het oude Sovjet-Unie terug. En heel de wereld moet daaronder lijden. Het maakt niet uit of zijn eigen volk in armoede gaat, of zijn land failliet gaat. Hij moet en zal krijgen wat hij wil. Zo was het misschien ook met deze heersers. En dus wordt er meer en meer immoreel op aarde. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, wat dan met die Nephilim? Hè? Is dat dan zo speciaal? Dat daar... Met die giganten dan? Wel, dan moet je eerst en vooral in Genesis vers 4 hier al gaan bewijzen dat die Nephilim uit deze gemeenschap komen van de goden van de zonen en de dochters van de mensen. Want bijvoorbeeld in deze vertaling hier, je moet eens even lezen, in die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden die giganten op aarde. Maar wil dat echt wel zeggen dat die giganten de kinderen zijn van die twee? Of wil dat gewoon zeggen in de tijd dat de zonen van de goden gemeenschap hadden, leefden die giganten op aarde? Ja, dat klinkt wel. Vindt wel interessant. Maar waarom wordt dat hier dan vermeld? ze zeggen ook trouwens, de Nephilim hoeft niet te verwijzen naar giganten. Naar reuzen. Oké, in Numerieken lezen we inderdaad, hebben we juist gelezen, Numerieken 13, hè, 33. Laten we nog eens even bijhouden. Ook zagen we daar de reuzen, de Nephilim, in Akite, die tot de reuzen behoren. Maar het is niet omdat het hier de Nephilim als reuzen worden bestempeld, dat de Nephilim in Genesis 6:4 dat dezelfde Nephilim zijn. Omdat Nephilim ook wordt eigenlijk vertaald als gevallenen. De gevallen. Snap je? Dus oké, Numerieken is dat naar de context en de beschrijving, inderdaad zijn dat reuzen, zijn grote mensen. Dan wil dat ook iets zeggen in Genesis 6 en 4, want de Nephilim kan ook als gevallen of geweldenaars vertaald worden. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. Dat zijn de befaamde helden. Dus de Nephilim zijn de befaamde helden uit het verre verleden. In de MBG-vertaling zegt het... Oh, ik moet even teruggaan. Geen nood, ik zal straks nog eens alles samenvatten als het een beetje verwarrend wordt. De reuzen waren in die dagen op de aarde, Nephilim waren in die dagen op de aarde, en ook daarna toen de zonen gods tot de dochters des mensen kwamen en zij hun kinderen baren. Dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Mannen die een naam maakten voor hunzelf. Dus het blijkt dat die kinderen, als dat inderdaad, als de Nephilim de kinderen zijn van de zonen van God en de dochters der mensen, dat zij geweldenaars waren en die een naam waren of een naam probeerden te maken voor hunzelf. Dus de aanhangers van de theorie van de zonen van God in deze passage, dat zijn dictators die polygamie bedrijven en die kinderen daarvan zijn niet veel beter. Zij zien niet in dat de Nephilim hier noodzakelijk de reuzen hoeven te zijn. Of dat daar een speciaal hybride ras uit voort moet komen. Dus dat is een interpretatie. En ik vertel dat nu kort, maar er zijn natuurlijk andere websites die er veel uitgebreider en boeken over geschreven die er veel uitgebreider kunnen uitleggen. Maar ik wou u maar even de drie mogelijke interpretaties geven. Sowieso de eerste interpretatie, zal ik nog even herhalen, waarin dat de zonen van God de bloedlijn is van Seth en de dochter des mensen de bloedlijn is van Kain. Houdt niet veel steek. De gevallen engelen, klinkt interessant. Maar brengt ook veel vragen met zich mee. Zijn die Nephilim dan reuzen en hybride ras? Worden dat dan demonen enzovoort? Klinkt interessant, maar brengt ook heel veel vragen met zich mee en opmerkingen. En dan heb je de laatste, hè, dat zijn dan wacht, ik zal even zoals mijn Bijbel hier zegt. Momentje. Ja, koningen, dat het koningen wordt bedoeld. En dat zij de verdorven levensstijl van Kains nageslacht hebben voortgezet en verergerd, vooral door het vormen van grote harems. Ja. Dus, het klinkt dan helemaal, maar in die laatste twee theorieën is er inderdaad wel een motief voor God om een einde te maken aan deze bloedlijnen en opnieuw te beginnen. Wat het ook echt mogen zijn geweest, het zal waarschijnlijk Gods keuze om te eindigen met deze bloedlijn rechtvaardigen. Amen. Had nog iemand vragen daarover? Amen.